Dit is een podcast van Katholiek Nieuwsblad in samenwerking met Stichting Thomas More.
Ik ben gelukkig in mijn leed, omdat ik het geen leed meer weet, maar het alleruitverkorenst lot dat mij verenigt met u, o God.
Welkom aan de luisteraar in deze eerste aflevering van een podcast Drie Luik over een bijzondere Nederlandse heilige, Titus Brandsma, een pater karmeliet, mysticus, intellectueel en journalist. In 1881 in Friesland geboren en als martelaar gestorven in concentratiekamp Dachau in 1942. Mijn naam is Anton de Wit, ik ben hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad. En hier aangeschoven in onze podcaststudio is Inigo Bokke, hoogleraar mystieke theologie aan de KU Leuven en universitair hoofddocent religie- en cultuurtheorie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Dat klopt toch, Inigo?
Dat klopt helemaal.
Nou, van harte welkom. Voor deze podcast is het relevant om te melden dat jij tevens wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen bent en auteur van het boek Denker voor Gods Aangezicht, een intellectuele biografie van Titus Brandsma. Misschien eerst even voor de luisteraar die dat niet weet, dat Titus Brandsma Instituut in Nijmegen, wat is dat voor een instituut en wat doet het?
Het is een wetenschappelijk instituut voor een onderzoek naar mystiek, mystieke theologie en spiritualiteit. Mm-hmm. Wel historisch onderzoek, maar ook echt systematisch onderzoek, verbonden aan de Radboud Universiteit en meegedragen door de Karmelorde. Het is eigenlijk een instituut dat onderzoek doet in de geest van Titus Brandsma, zou je kunnen zeggen.
Ja, precies. Maar niet per se het denken van Titus Brandsma, nee. Maar breder de mystiek zoals Titus Brandsma. Daar gaan we natuurlijk nog alles over ontdekken. Ook thuis was in de mystieke traditie van...
Het is begonnen eigenlijk vooral met moderne devotie enerzijds en Karmelitaanse mystiek, dus... Ja. Teresa van Avila, Johannes van het Kruis.
Ja, precies. Ja. De Karmelieten, dat was dus de orde waar Titus ook bij hoorde. En als je dan aan dat Titus Brandsma Instituut gaat werken, hoort het dan bij de sollicitatieprocedure om je fascinatie voor Titus te beleiden? Of was je nog niet zo bezig met Titus Brandsma van tevoren?
Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee? Ik kwam bij het Titus Brandsma Instituut terecht vanuit mijn expertise in 15e eeuwse mystieke theologie, moderne devotie, Cusanus. En dat paste natuurlijk bij het moderne devotieonderzoek, ja, dat aan het instituut plaatsvond. En zelf had ik eigenlijk, toen ik bij het Titus Brandsma Instituut kwam werken, had ik eigenlijk geen idee wie Titus Brandsma was.
Echt geen idee? Je kende de naam vaag, maar dat was het wel.
Ik kende de naam. Ik ben natuurlijk in Vlaanderen gesocialiseerd en daar is Titus Brandsma wat minder bekend, ja, dan in Nederland. En hier had ik er wel eens van gehoord, maar het was voor mij alleen de naamgever van het instituut.
Ja, ja. Kunnen zeggen. En toen je erin ging verdiepen, was het, had je daar meteen een klik mee of moest je erin komen?
Het ging langzaam, zoals alle waarachtige dingen ging dat langzaam. Dus ja. Af en toe kwam ik toch wel een tekst van Titus Brandsma tegen, of iemand van mijn collega's kwam met een tekst van Titus, of ik kwam een citaat tegen. Mm-hmm. Zodat er toch in de loop van de jaren eigenlijk wel een beeld ontstond. En mijn nieuwsgierigheid werd wel steeds groter.
Ja, hoe kwam dat? Wat voedde die nieuwsgierigheid?
Die nieuwsgierigheid was kwam echt tot volle ontvouwing toen ik het boek las van een journalist, Huub Maus, ja, die had geschreven over het vergeten katholieke modernisme van Titus Brandsma en Gerard Reven. Ja. En dat bracht me eigenlijk op het idee van, ik begin wel een beeld te krijgen van waar Titus Brandsma mee bezig was. Hij past niet echt in een plaatje van de plaatjes die mij vertrouwd zijn van het moderne Nederlandse katholicisme, zal ik maar zeggen.
Nee.
Of Noordwest-Europese katholicisme. En eigenlijk, ik had inmiddels al wel een biografie van Tietz Brandsma gelezen, maar het viel mij op dat in de biografieën die er bestaan, ging het vooral over zijn leven, zijn heldhaftige leven, dat was het zeker.
Ja.
En hoe een goede mens hij was, dus de held en de heilige. Maar ik dacht van, ja, maar er zit toch ook een denken achter. Dat leidde ik af uit het feit, ja, hij is niet zomaar gearresteerd. Dat laat toch zien dat hij een publieke intellectueel was met impact en invloed.
Ja. Hij werd door dat nazi-regime serieus genomen en gevaarlijk gevonden.
Ja,
ook. Ja,
precies. Ja. Dus dan moet iemand toch ook ergens wel die positie hebben. Heeft hij misschien toch een verhaal. En uit de weinige teksten die ik kende, onder andere de beroemde Dies-rede, die kende ik wel, dacht ik, daar spreekt toch wel een oorspronkelijke geest uit. En eigenlijk hebben we daar geen idee van. Er is geen intellectuele biografie.
En toen kwam jij op het idee van, dan ga ik hem zelf maar schrijven. Of werd je gevraagd om het te doen?
Nou, ik in die tijd was ik nog wetenschappelijk directeur van het instituut.
Mm-hmm.
Hadden we eerst de bedoeling, misschien zoeken we wel iemand die dat zou kunnen schrijven.
Ja.
Tot eigenlijk onze voorzitter, de bestuursvoorzitter Corio Jansen, die zei van, nee, er is maar één die het kan schrijven, dat ben jij. En toen dacht ik, nou, waarom niet?
Waarom niet, ja.
Toen was ik al wel om, in de zin van dat ik er zeker van was dat Tietz Brandsma wel een intrigerende, spirituele, intellectuele figuur was.
Ja.
Maar ik ben dan door mij enkele jaren in zijn teksten te verdiepen en zijn biografie en alles wat hij gedaan had, ben ik toch dan niet in één keer bekeerd, maar wel heel langzaam toch tot een bewonderaar van Tietz Brandsma.
Ja, 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 dat is geleidelijk gegaan, maar het resultaat is er dan, ja.
Ja,
ja, en nou goed, dus over die bewondering en deze boeiende figuur gaan we natuurlijk uitgebreid hebben in deze en de vervolgende afleveringen van deze podcast. Maar ik wil eerst even beginnen met het schetsen van zijn tijd. Hè? Want in het boek wat je dus geschreven hebt, die intellectuele biografie, haal jij een vond ik wel intrigerend citaat van Godfried Bomans aan. Ik zal het even voorlezen. Tietz Brandsma was, zoals gewoonlijk heiligen zijn, een slecht neezegger. Zoals hij in de loop van zijn vriendelijk leven geestelijk adviseur van de ontelbare bonden en verenigingen waaraan het Roomse leven zo rijk is. Hij woonde de vergaderingen bij van katholieke wasbazen, banketbakkers, turners en van het Roomse rioleringswezen en voortdurend op bedacht hun belangen in het licht van de eeuwigheid te zien. En was voortdurend de enige in de zaal die het gezellig samen zijn vanuit die verrassende gezichtshoek bezag. Ja, ik vond het een mooie kwalificatie. Maar was het inderdaad zo? Het is natuurlijk eigenlijk een wereld die we niet meer kennen. Hè? Hij zegt van de bonden en verenigingen waaraan het Roomse leven zo rijk is. Maar die kennen we natuurlijk eigenlijk niet meer. Wat voor tijd leefde hij? Hoe zag dat eruit?
Godfried Bomans, zijn citaat vind ik een van de beste citaten om Tietz Brandsma te leren kennen.
Ja.
En inderdaad, in zijn context. Was natuurlijk de tijd van de katholieke emancipatie. En dat betekent ook het ontstaan van heel veel verenigingen. Het verenigingsleven.
Ja.
Lidenveld.
Ja, want die katholieke emancipatie, even kort voor luisteraars die het niet zouden weten, dat is dus een beweging die vanaf zo midden 19e eeuw opkwam. Waar katholieken in Nederland lang een beetje tweederangs burgers zijn geweest. Van we moeten weer meedoen. Daar is uiteindelijk ook jouw eigen universiteit in Nijmegen uit ontstaan.
Dat was een beetje, werd gezien als de bekroning van de katholieke emancipatie.
Ja.
Nu zijn
ja.
we echt in de samenleving aanwezig op alle niveaus.
Ja,
dat
precies.
Natuurlijk in het middenveld, het verenigingsleven, de vakbonden.
Ja.
De, Rooms-Katholieke banketbakkers.
Ja, als, ja precies. Ja, ja. Sportvereniging, echt die verzuilde tijd dat je nog...
Verzuilde tijd, al zou het Brandsma zelf dat woord verzuiling niet zo gebruiken, want het geloof moest echt de samenleving doordringen. En verzuiling roept ook iets op van afschotting. Zeg.
Ja.
En dat was eigenlijk niet zijn manier van denken. Dus,
hij wilde de hele samenleving dienen en niet alleen maar de katholieke groegemeente.
Inderdaad. Ja. En je moet de hele samenleving dienen, maar je staat natuurlijk op een heel concreet uitgangspunt.
Ja, precies. Maar goed, dus of hij het nou verzuiling wilde noemen of niet, er was wel iets als een katholieke zeil met dat rijke verenigingsleven wat toen bloeide en inderdaad in alle opzichten. En hij was een slecht neezegger, zegt Bomans dan. Dus iemand die eigenlijk overal aanschoof om op de geestelijke dimensies te wijzen van zelfs het rioleringswezen en de banketbakkerij.
De Rooms-Katholieke Esperantistenvereniging. Het Friese Landschapsvereniging. Je kunt het zo gek niet bedenken of hij was er. Hij was in het bestuur. Dus dat citaat van Bomans klopt. En wat daar ook mee in klopt, is natuurlijk de scheve blik van zijn collega's aan de universiteit.
Ja.
Die dat eigenlijk maar niks vonden. Dus dat was natuurlijk wel iets waar veel van die hoogleraren mee te kampen hadden.
Er werd op neergekeken?
Er werd niet op neergekeken, maar... Dat ze gevraagd werden voor allerlei besturen van katholieke bonden.
Oh, ik heb zo niet.
Maar bij Tietz Brandsma had dat geen maat, zal ik maar zeggen. En dat leidde natuurlijk tot iemand als Ferdinand Sasse, was echt zo de academicus, die was lid van de Koninklijke Academie en publiceerde in Amerikaanse A-tijdschriften.
Ja.
En was ook wereldheer en keek eigenlijk zo'n beetje neer. Interview in de Gelderlander, waarin hij zegt, professor Brandsma verwaarloost toch zijn universitaire taken. En dat zinkt een beetje mee in dat Bomans citaat.
Ja, hij deed zoveel, kon hij dan nog wel een goed... En had Sasse daar een punt volgens jou, of...
Ik zou zeggen, hij had alleen een punt. Als je kijkt met de conformistische establishment ogen die Sasse had.
Ja.
En die misschien nog steeds in de universiteit heerst. Het hangt ervan af hoe je het intellectueel ziet. En als je Brandsma als intellectueel wilt begrijpen. Hij is niet de auteur van grote monografieën. Die ook in het Engels vertaald worden.
Nee.
Hij is ook in het Engels vertaald. En hij schreef ook wetenschappelijke artikelen, maar geen grootse projecten. Zijn intellectuele profiel wordt eigenlijk mee bepaald door een denken in de samenleving.
Dus, ja.
Want dat zit ook in het Bomans citaat. Hij is bij die vergaderingen aanwezig en... Hoe zegt hij? Hij is de enige die
het gezellig samen zijn vanuit die verrassende gezichtshoek bezag.
Ja, en dat heeft hij eigenlijk ook echt gedaan. In al die artikelen heeft eigenlijk de praxis doordacht. Altijd vanuit Gods idee, zeg maar.
Ja, werd dat begrepen bij het rioleringswezen en bij de banketbakkers? Denk je, zijn daar verslagen van hoe dat landde? Of vonden ze hem een beetje een curieuze... figuur of was het toch ook wel echt een inspirator?
Ik denk dat hij toch een inspirator was. Hij was er eigenlijk heel goed in om heel ingewikkelde dingen heel toegankelijk te zeggen. Daarom was de journalistiek zo belangrijk en het onderwijs.
Ja.
Dus hij was eigenlijk voortdurend bezig met de vraag hoe deel je inzichten mee? Hoe draag je inzichten over? Dus dat was bijna belangrijker dan gewoon de kennis zelf op tafel te gooien. Hij denkt voortdurend na over hoe moet ik hier iets overdragen? En dat speelt op alle niveaus. Je ziet het zelfs... niet alleen in hoe hij schrijft, maar ook wanneer hij de Maria omgang in Nijmegen weer in ere herstelt,
ja,
houdt hij zich met alle kanten bezig. Zelfs met de kleding van de engelen die mee rondlopen. Als hij in de universiteit is, denkt hij na hoe de bibliotheek er moet uitzien. Hij heeft zelf het klooster mee ontworpen in Nijmegen.
Mm-hmm.
De Doddendaal.
Ja.
Heeft hij zelf mee aan de plannen gewerkt. Omdat hij vond ook, klooster is eigenlijk ook een school, is een manier van overdracht en moet op een bepaalde manier in de samenleving present zijn. En dus hij dacht niet alleen hoe moet dat eruit zien, maar wat bemiddelen we dan?
Maar waar haalde hij de tijd vandaan? Dit klinkt bijna... hij zou nu denk ik een diagnose ADHD krijgen met zo'n gigantische werklust, maar zich ook met zoveel details dus bezighouden en bemoeien.
Dus dat is werkelijk onvoorstelbaar. Dus ja. Dat moet iedereen toegeven. En dat is was ook een beetje de een kritiekpunt dat de biograaf Ton Kreyne over Brandsma had, van ja, hij was een workaholic.
Ja.
Ik denk dat er nogal meevalt. Ik denk dat hij heel veel kracht, inspiratie vond in zijn Karmelitaanse levenswijze.
Ja, dat wilde ik net vragen, want in hoeverre speelt dat dan mee? Het past niet helemaal bij het beeld dat wij van een gemiddelde kloosterling hebben. Hè? Iemand die zo druk in de samenleving, zich met alles tot in de... in details bemoeid, maar past dit bij die Karmelitaanse spiritualiteit of was dit gewoon zijn toevallige karakter?
Het past niet bij het beeld dat we van de Karmelieten hebben.
Nee.
Het past wel in hoe hij nadacht over wat de Karmel eigenlijk moet doen.
Dus, ja.
We hebben het daarnet al gehad over die katholieke emancipatie. Een heel belangrijk aspect daarvan was de katholieke sociale leer.
Mm-hmm.
In de lijn van Rerum Novarum.
De grote encycliek van paus Leo XIII. Ja.
Die ook natuurlijk een neerslag is van allerlei gedachtenlijnen. Ja. En Tietse Brandsma was geïnspireerd door Piet Albersen.
Mm-hmm. Wie was dat? Kun je dat nog even...
Piet Albersen wordt wel eens de vader van de Nederlandse sociale staat genoemd. Zeg maar. Was... minister van Arbeid onder Ruijs de Berenbroek later. En lag aan de basis van de hele sociale zekerheid, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Maar was ook diegene die probeerde de gedachten van Rerum Novarum te vertalen, niet alleen qua taal, maar ook naar heel concrete discussiepunten, debatten.
Ja.
En gebruikte daarvoor de nieuwe media van toen.
Radio, televisie, kranten?
Kranten.
Ja.
Dus, we spreken dan echt het begin van de 20e eeuw, de jaren 1900.
Ja, precies, ja.
Dus hij richt het Katholiek Sociaal Weekblad op, de Voorhoede. En het is in die sfeer dat Brandsma eigenlijk gevormd wordt.
Ja.
Dat was een van de uitdagingen waar ik voor stond toen ik aan die biografie begon. Ik dacht, hoe kan ik dat nu bijeenbrengen? Iemand die vanaf zijn jeugd Therese van Avila leest,
ja,
en over de mystiek spreekt en die zich zo heeft ingezet voor het sociale denken. Dat zijn toch twee werelden die in ieder geval in mijn vooroordeel niet zo bij elkaar passen. Maar voor hem deden ze dat wel. Dus hij is geraakt door Theresa, door de inspiratie van Theresa. Ik bedoel, contemplatiever dan Theresa kun je eigenlijk bijna niet bedenken. En hij zegt, ja, maar Theresa, dat is contemplatie in de actie.
Wat bedoelt hij daarmee?
Vergeet niet, Theresa heeft natuurlijk heel extatische visioenen en...
Ja.
Maar Theresa heeft ook 16 kloosters gesticht en heeft een orde hervormd en passant. Ja, 16 kloosters oprichten, dat is nogal wat.
Ja, ja, ja.
Dus dan moet je wel echt Je moet onderhandelen met hertogen, met weet ik veel, met heel wereldse problemen moet je bezig zijn.
Ja, ja.
En hij merkte onder impuls van zijn leermeester Hubertus Driessen. Dat is ook een heel belangrijke naam om Tietz Brandsma te begrijpen. Was een leraar filosofie, Carmeliet. Mm-hmm. Die had die contacten met Albers. En van Hubertus Driessen, die 10 jaar ouder was dan Titus, had hij dat ideaal overgenomen van we moeten de karmelorde in oude glorie herstellen.
Dus hervormen, maar eigenlijk terugvormen naar hoe het ooit bedoeld was.
Ja, ja. Ja dat is inderdaad de echte idee van hervorming. Vooruitgaan door terug te gaan.
Ja.
En ook aanpassen aan de tijd. En hij zag natuurlijk dat in andere ordes, die voor hem scholen van spiritualiteit zijn, die zag hij allemaal meedoen aan dat sociale denken. De Jezuïeten, de Dominicanen, de Franciscanen hadden allemaal hun intellectuelen die meededen met het debat over de inrichting van de samenleving en hoe moeten we met de arbeiders omgaan. En
En de Karmelieten toen nog niet echt?
De Karmelieten eigenlijk niet.
Nee.
Dus behalve Hubertus Driessen, die had door. En samen met, je moet Tietz Brandsma zien als een hervormer van de Nederlandse provincie van de Karmel. Samen met Hubertus Driessen. Je moet ze echt als een duo zien. Dus Hubertus Driessen was eigenlijk de filosoof. Die een boek over Schopenhauer had geschreven, over Kant. En dat vond Tietz Brandsma wel heel. Dat raakte hem dat een Karmeliet ook over Schopenhauer kon nadenken. Het was zeker in die tijd was het neotomisme in katholieke kring natuurlijk de heersende denkwijze.
Ja, dus dan eigenlijk terug naar de middeleeuwse scholastiek.
En daar bleef hij ook trouw aan. Maar, maar je moet dat gesprek aangaan met de moderne.
Met de moderne, ook filosofen van nu.
Filosofen.
Ja.
En Hubertus Driessen maakte ook carrière in de orde, werd zelfs de tweede man na de generaal in Rome, is verschillende keren provinciaal geweest.
Mm-hmm.
Dat was eigenlijk, hoewel hij aanvankelijk de filosoof was de man van de institutie en met invloed. En die legde zijn oor altijd te luisteren bij Tietz Brandsma, dus zo vormden ze samen eigenlijk een tandem om de orde nieuw.
En wat was nou de kern van de hervorming die ze voor ogen hadden? Hoe wilden ze die orde hervormen?
Dat ideaal van de contemplatie in de actie naar de samenleving, vertalen naar een nieuwe praxis waarin. We spreken begin 20e eeuw, dus de grote vraag is, wat doen we met de arbeiders? En hoe gaan we om met de uitdagingen van het socialisme, ook van het liberalisme? Heel concreet werd dat toen Tietz Brandsma na zijn periode in Rome, waar hij heel veel artikelen voor het Katholiek Sociaal Weekblad geschreven heeft,
mm-hmm.
Professor voor filosofie werd in Os aan het studiehuis van de Karmelieten. Dat was ook al een nieuwe stichting, dus op dat moment had Brandsma eigenlijk al met Driessen hadden ze besloten onze filosofie moet in Os plaatsvinden, ze moeten degelijk filosofie krijgen.
Ja.
Een nieuw studieprogramma werd geïnstalleerd. Je merkt hoe hij in Os eigenlijk zijn ideeën al gestalte probeert te geven. Dus Os was op korte tijd enorm gegroeid door mm-hmm. de industrie die daar zat, de margarine.
Ja.
Onder andere.
We associëren het nu ook met de Socialistische Partij, hè, dat het daar de bakermat vond. Dus echt een arbeiderstad.
Precies.
Ja.
Dat heeft daarmee te maken.
Ja, ja. En hij wilde juist daar filosofie doseren om nou ja, het geestelijke en het sociale samen te brengen.
Ja, dat filosofie doseren werd eigenlijk bijna een bijzaak voor hem. Want dat was voor jonge karmelieten en die waren er op dat moment, zeker in het begintijd, bijna niet.
Oh, okay.
Die kwamen dan wel na een paar jaren. Maar hij was, zoals het vaak ging bij hem, zoals Bomans goed had gezien, hij was meteen actief in het maatschappelijk leven ook. Daar begon zijn journalistieke loopbaan eigenlijk ook, hoewel het Katholiek Cel Weekblad had hij natuurlijk al heel wat ervaring opgedaan.
Ja.
En hij werd gevraagd om ook hoofdredacteur te worden van de stad Os, wat toen als een soort reclamebladje begon en wat hij uitbouwde tot een serieuze regionale krant die ook regelmatig aandacht had voor de wereldpolitiek. Maar soms ook de mensen van Os vermanen toespraak, dat ze te veel dronken en zo. Hij werd ook actief in het onderwijs, want het was natuurlijk ook de tijd waarop confessioneel onderwijs mogelijk werd. En daar sprong hij meteen op in, 1917 volgens mij. Daar ging hij meteen op in en zette zich helemaal in om ook een school op te richten in Os.
Ja.
Dat is ook gebeurd. Dat bleef niet beperkt tot één school, want er kwam ook al snel in Oldenzaal één.
Maar dat in Os is al wat nog steeds het Tietz Brandsma College?
Dat is nu het,
nu in ieder geval zijn naam draagt toen nog niet, neem ik aan.
Dat
maar
was, dat was... Ja. Dat is nog steeds dezelfde school eigenlijk.
Maar goed, dus even terug naar die orde. Hè? Want hij had dus dat beeld van de contemplatie in actie. Dus het biddende en het maatschappelijke eigenlijk bij elkaar brengen. In hoeverre is hij daarin geslaagd om die hervorming van zijn eigen orde ook door te voeren, volgens jou?
Ja, ik denk dat dat het een echt succesverhaal is geworden. Dus eigenlijk de hele provincie zoals we die nu kennen, goed, die leidt nu wat aan inkrimping, zeg maar, door de omstandigheden van deze tijd. De hele Nederlandse provincie zoals we die kennen, is eigenlijk zoals zij die ingericht hebben.
Ja.
Dus nou ja, als je iets opzet wat nog 100 jaar doet, dan mag je het een succesverhaal
worden. Ja, zeker. Dus, dat is ook zo.
Hij heeft denk ik ook een heel eigen kleur gegeven aan die Nederlandse provincie van de Karmel. Juist door dat benadrukken van het maatschappelijke engagement, het besef eigenlijk dat wat echt Karmelitaans is. De berg Karmel, daar is waar de Karmeliet is, in de stad. Zo is de Karmelorde natuurlijk begonnen, met de woestijnmonniken op de berg Karmel, die daar verdreven werden en die in de middeleeuwse steden in Europa terechtkwamen. En eigenlijk door het heimwee naar hun berg van de contemplatie, zeg maar. Dus de berg Karmel... is de plaats waar Elia woonde, een heel belangrijke figuur voor de Karmelieten. De berg Karmel is de plaats om bij God te zijn, om te leven in het aangezicht van God. Vandaar ook de titel van de biografie.
Het is echt een
Karmelitaanse idee eigenlijk.
Ja, maar dus nog wel redelijk hoog op de berg en niet dicht bij de maatschappij.
Hoort bij de geschiedenis van de Karmel, die de Karmelgeest gevormd heeft, zou je kunnen zeggen. Dat ze verdreven werden van die plek en in het midden van de stad kloosters moesten gaan bouwen. Eigenlijk, als mijn goede collega en zuster Karmeliet Annemarie Bos vind ik dat ik dat te romantisch invul. Maar ik hou toch van deze romantische interpretatie van de Karmelitaanse spiritualiteit.
Ja.
Dat de Karmeliet eigenlijk leeft van het heimwee naar de berg Karmel, zeg maar. Dus een klooster in de stad is eigenlijk een geestelijke reconstructie van de berg Karmel. En moet dus het contemplatieve, de godsrelatie... En de godsrelatie betekent waar moet ik precies gaan staan zodat ik leef in Gods aangezicht.
Ja.
Een heel ruimtelijk idee ook. Zit ook vast aan die spiritualiteit. En dat in het midden van het drukke stadsleven,
ja.
Daar waar de praktijk is.
En daar waar de praktijk je roept en je iets kunt betekenen. En in het geval van Tietze Brandsma was dat dus op heel veel plekken.
Ja.
En je zegt, dat voorbeeld is ook nagevolgd door Carmelieten na hem. Is hij te vroeg gestorven hiervoor? Ja, hij is sowieso te vroeg gestorven natuurlijk. Maar ook om die hervorming van de orde, had hij daar nog meer in kunnen betekenen als hij langer geleefd had?
Ja, dat... Ik weet het niet. Kijk, door zijn heldhaftige einde, zal ik maar zeggen,
ja.
Heeft hij natuurlijk ook een bepaalde dynamiek meegegeven aan de orde ook.
Ja.
Maar ik denk dat van belang is om te zien dat contemplatieve in de stad, dat hij probeerde te begrijpen hoe de samenleving van nu in elkaar zit.
Ja.
Dat betekent van toen. Maar dat had alles te maken met de uitbouw van een maatschappelijk middenveld.
Ja.
En daar kwam ik wel achter door het bestuderen van die teksten die hij geschreven heeft, ook over de sociale leer. Zie je dat hij precies daarover ook nadenkt. En als het ware een soort Carmelitaanse theorie van het middenveld ontwikkelt.
Ja, precies.
Waarbij de kerk de plaats van de contemplatie is in de samenleving.
Maar wel midden in met twee benen in die samenleving. Dus ja. Ook uit de Ivoren Toren of...
Uit de Ivoren Toren.
Van de Berg Karmel af.
De Berg Karmel af.
Ja. Ja, ja.
De kerk mag zich niet terugtrekken op de berg. De kerk moet, dat was natuurlijk heel erg, paste dat ook in het plaatje van wat Albers, zoals Albers gekeken naar de katholieke sociale denken en naar de rol van de kerk, anders dan mensen zoals Poels, dat is een bekende tegenstelling. Poels zag in de religieuze achtergrond van sociale denken toch meer iets van, ja, maar dat is voor in de vrije tijd.
Oh ja.
Terwijl Aalbersen en Brandsma die vertaalden dat in Carmelitaanse termen. De kerk moet eigenlijk, de priester moet de sacristie, moet uit de sacristie, zeg maar. Ja, niet eruit, maar moet die... Ja, in de samenleving.
Moet in de samenleving staan en functioneren. Ja. En wat dat betreft zie je dus ook dat bij een Tietze Brandsma het geestelijke en het wereldse nooit helemaal te scheiden. Die werken op elkaar in.
Hij probeert ze juist bij elkaar te brengen. Hij ziet, een van onze problemen van onze tijd is dat ze juist uit elkaar gegroeid zijn.
Ja.
En hij zoekt dus waar is God in... In het praktische leven.
Ja, dat is heel interessant en daar gaan we het in de volgende aflevering nog uitgebreider over hebben. Ik sta dan wederom met Tietze Brandsma-kenner Inigo Bokke stil bij de vraag hoe verhouden mystiek, Maria-devotie en moderniteit zich bij Titus. Bedankt Inigo voor nu en aan jullie luisteraars bedankt voor het luisteren.
Dit was een podcast van Katholiek Nieuwsblad in samenwerking met Stichting Thomas More. Wil je op de hoogte blijven van het verschijnen van nieuwe afleveringen en van ander katholiek nieuws, verdieping en inspiratie? Meld je aan voor onze gratis e-mail nieuwsbrief via kn.nl/nieuwsbrief. Ik